Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de vijfde psalm, het eerste en het tweede vers. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt en sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga, schenk mij het genot uws heils, mijn koning en mijn God. 1 en 2 van psalm 5. Lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 14. Lucas 18, de eerste 14 versen. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25. Vers 7. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. We hebben met elkaar in de afgelopen zondagen nogal eens een keertje stilgestaan bij het 6e hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, waar hij het heeft over de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting Gods. En we hebben dat schriftgedeelte overdacht, mee ook naar aanleiding van onze Heidelbergse catechismus in de laatste zondag en met name zondag vraag en antwoord 127, waar het gaat over de 6e bede, verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wel nu, de weg waarlangs de Heere zijn volk verlost van de boze wordt onder andere in die geestelijke wapenrusting getekend. Maar Wij zijn, als we eerlijk zijn, met de overdenking van dat stuk uit Efeze 6 nog niet klaar. Paulus heeft daar wel de 6 verschillende onderdelen van de geestelijke wapenrusting genoemd, maar hij noemt daarna ook nog de manier waarop die wapenrusting moet worden gedragen en gebruikt. En dat is ook van belang. We vinden onze tekst dan in het 18e vers, Efeze 6, vers 18. Waar Paulus schrijft: met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking. Zover. We willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere zijn zegen afbidden over ons samen zijn. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij in deze kerkdienst ook nog eerst tot u naderen om van u een zegen te bidden. De weg van het gebed hebt u in uw woord zelf aangewezen. Maar het is een weg die door ons niet te betreden is. In die zin, Heere, omdat wij allemaal mensen zijn die niet weten te bidden gelijk het behoort. En daarom, wij willen u ootmoedig vragen wat de discipelen u, Heere Jezus, eens vroegen: Heere, leer ons bidden. Doe ons onze nood recht en grondig kennen. En schenk ons ook waarachtig geloof in uw woord, dat u zo getrouw als sterk zijt, zo genadig als barmhartig, en dat u inderdaad, schoon gij oneindig hoog zijt, op hen het oog slaat die nederig knielen. Heere, leer ons bidden in de rechte zin, in oprechtheid, in waarheid. En als we dan tot u komen, Heere, geef dat het dan zo mag zijn dat wij voor u niet alleen wat woorden spreken en dat niet alleen de taal der lippen door ons wordt gesproken, maar dat het ook het hart mag zijn wat in die woorden meeklinkt. En dat het de diepste begeerten van onze ziel mogen zijn die wij voor u neerleggen en aan u bekend maken. Heere, u weet, we zijn weer bij elkaar. U zelf hebt ons bij elkaar gebracht om naar uw woord te gaan luisteren. Op deze laatste zondag van het jaar mag dat nog een keer. En krijgen we die gelegenheid nog. Wat een zegen. Wilt gij nu zelf de schriften openen? En wilt u ons zelf onderwijs geven? En wilt u ons doen verstaan wat u in dit woord en in deze dienst ons wilt leren en wat u ons te zeggen hebt? Het zal gaan over het gebed, over het gebedsleven, over dat echte kenmerk van het leven der genade. Want dat is het. Heere, dat hebt u het zelf gemaakt. Het zal gaan over de oprechtheid in het bidden en het volharden in het bidden. Het zal gaan over geestelijke dingen, over zeer belangrijke dingen, over onmisbare dingen. Maar schenk ons dan daarbij de geest der gebeden, Heere. Want hoe zullen wij van hoorders daders worden? Hoe zullen wij mensen zijn die horen naar een preek en naar een tekst waarin het over het gebed gaat? En als wij dan de kerk uitgaan en terugkeren tot onze woning en waar we dan ook maar onze taak hebben, hoe zullen wij daar op die plaats waar gij ons gesteld hebt daders des woords worden en blijven? Immers alleen als de geest in ons woont en als de geest ons verder onderwijst en als de geest ons doet verstaan wat uw woord ons voorhoudt. Daarom, Heere, schenk ons in deze kerkdienst, in spreken en in luisteren, de hulp en de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Maar geef die geest en zijn werking ons ook mee. En geef dat wij door die geest mogen worden geoefend in het waarachtige gebedsleven. Dat de geest dan inderdaad mag bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Heren, we zijn zo arm en zo leeg en zo behoeftig en zo nooddruftig en zo ellendig. Wij weten niet eens te bidden gelijk het behoort. Zo ver zijn wij weg, zo diep zijn we gevallen. We hebben nood en we weten niet hoe we die onder woorden moeten brengen. We hebben pijn en we weten niet eens hoe we het zeggen moeten. We zijn ellendig en we weten niet eens de woorden ervoor te vinden om dat tot uitdrukking te brengen. En van nature voelen we die dingen nog niet eens. O God, wees ons genadig. Wees ons genadig, Heere. En zie nog in ontferming op ons neer. Neem ons op uw school. Schenk ons uw gezegend onderwijs. En wilt u van biddeloze mensen nog eens bidders maken. En wilt gij armen nog eens vervullen met goederen. En wilt gij lege mensen nog eens volmaken. En wilt gij nooddruftigen nog eens verschonen. En wilt gij mensen die het allemaal niet weten en die het niet hebben en die het niet bezitten, nog eens maken tot mensen die ervaren mogen. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Heren, schenk ons daar iets van. En geef ons zo ook uw onmisbare zegen te ervaren tijdens deze kerkdienst. Laat uw geest in ons werken. En laat de geest uit de afgrond, de boze geest, niet toe dat hij ons enig hinder zal doen. Heilig ons in uw waarheid. En laat over alles wat heerlijk is uw goddelijke beschutting zijn. Want ongetwijfeld de duivel is er ook weer bij, Heere. En die is weer op de been en die gaat weer rond. Door de paden en langs de banken en die komt weer bij ons om in onze oren te fluisteren of om onze gedachten te verstrooien of om ons hart te sluiten en gesloten te houden. De boze zal niets onbeproefd laten om ook vanavond weer de prediking te verijdelen en te zorgen dat het woord geen ingang krijgt in onze harten. Maar Heer, u bent immers de machtige. U staat boven hem, u kunt hem intomen, u kunt hem bedwingen, u kunt hem beletten in de uitvoering van zijn boze plannen. U kunt hem schelden, zodat hij van ons wegvlucht. Heere, wilt u dat doen en geef dat wij onze aandacht mogen gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. Denk zo nog aan ons, wees gij met alles wat op uw zegen wacht, Heere. Denk aan alle die een weg moeten gaan, die beproeving en moeite met zich meebrengt. U bent toch een helper in de nood. Betoon dat, o Heere. Zegen gij het werk in uw koninkrijk. Denk gij aan alle die geroepen worden om deze taak van de verkondiging van het woord te behartigen. Maak hen daarin getrouw en bekwaam. Zegen uw kerk, Heere, over de ganse aarde. Bijzonder uw kerk in moeilijke omstandigheden. En er is altijd toch in deze wereld nog wel een volk, Heere, dat het niet zo makkelijk heeft als dat wij het hebben. Waar de vrijheid niet zodanig is als de vrijheid die wij bezitten. Waar allerlei hindernissen neergelegd worden en waar allerlei belemmeringen zijn. En waar bijbels ontbreken of nagenoeg ontbreken. En waar de zuivere prediking maar schaars is. Heere, zoudt u uw volk ook daar nog willen gedenken en willen dragen en willen zegenen. En toch ook daar uw rijk nog uitbreiden en uw naam heerlijk maken. O Heere, wij bidden u voor de voortgang van uw werk in deze wereld. Er is heel veel wat erop wijst dat de vorst der duisternis zijn krachten aan het mobiliseren is. En hij instrueert zijn troepen om de werking van u en van uw woord en van uw geest tegen te staan, zoveel mogelijk, door allerlei valse godsdienst in te voeren, door bijgeloof te doen herleven, door het heidendom als het ware uit het graf te doen opstaan, met al de bijgelovigheid en al de verschrikkingen die daarbij horen. Heren, en zoveel geven hem gehoor en zoveel worden door hem meegetroond. En zoveel worden weggelokt van de zuivere dienst van het evangelie. Heren, zo zijn er zorgen als we zien op de ontwikkelingen in geestelijk opzicht, ook in ons eigen land. Er zijn zorgen als we erop letten, heren, op welke manier we geregeerd worden. Daar telt uw woord en wet nauwelijks meer mee. Daar is met een rekening van een rekening houden met uw eigen heilige en heilzame geboden nauwelijks meer sprake. En zo zakken we al verder weg in het moeras van ongodsdienstigheid of van een valse godsdienst. Heren, zou u ons daarvoor willen bewaren en zou u ons nog willen gedenken ook als volk op dat we nog zouden mogen terugkeren tot u en de dienst des Heren, zoals die ook in ons voorgeslacht mocht worden beoefend en beleefd. O God, wij hebben geen rechten, we hebben het alles verzondigd en verbeurd, maar doe het dan om uw grote naams wil en wees nog met ontferming over ons bewogen. Denk aan de volkeren der aarde. Heren, we bidden u dat u wijsheid wilt geven aan hen die het leven van volkeren leiden, regeren, besturen. En dat zij inderdaad ook mogen overleggen met u die de hoogste wijsheid zijt. Heren, wij bidden u voor al de noden in deze wereld. Voor degenen die lijden, voor degenen die vluchten moesten. En die geen dak meer boven hun hoofd hebben en die geen middelen van bestaan hebben. Wat is er een vloed van leed en van verdriet over deze wereld gegaan. En wat slaan de golven van lijden soms hoog op. Heren, gij zijt toch de barmhartige. Betonen dat u barmhartig en genadig bent. En wilt u aan alle wapengeweld een einde maken. Wilt u aan alle afgunst en wrevel en bitterheid en vijandschap en haat en nijd een keer een einde maken. Heren, gij zijt toch ook die God die niet alleen de verhouding tussen de zondaar en u herstelt, maar gij geeft toch ook herstelling van de breuk die er is tussen mens en mens. Zou u ook daarin nog iets van de krachten van uw koninkrijk tot openbaring willen brengen? Heren, wij bidden u, verhoor ons en zegen ons en wees ons nog genadig. En wees ons nog nabij. We danken u er ook voor dat zuster Sneep weer in het midden der gemeente mag zijn. Nadat u haar in de afgelopen dagen ook weer hebt beveiligd op de lange reis die ze heeft gemaakt. En dat ze in welstand in de kring van de haren hier weer mocht terugkeren. Zegen ons allen, heren, naar de grootheid van uw goedertierenheid. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu uit de 27e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 27, het 4e vers en het 5e vers. God zal mijn hoofd niet boven vijands benden verhogen en mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen. je zou zeggen dat de apostel Paulus nu, nadat hij alle 6 verschillende onderdelen van de wapenrusting Gods genoemd heeft en aangeprezen heeft, dit gedeelte uit zijn brief aan de Efeziërs wel zou kunnen gaan besluiten. Hij heeft u verteld dat ze een strijd hebben, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, tegen het ganse rijk van de boze. Hij heeft ze gezegd hoe zij in die strijd staande kunnen blijven. Hij heeft ze aangeraden om die geestelijke wapenrusting aan te doen die beschikbaar is. Hij heeft gezegd waar die wapenrusting uit bestond. Uit een gordel en een borstwapen en schoenen. En verder uit een helm en uit een zwaard en uit een schild. Wel nu, dan heeft hij toch gezegd wat hij meende te moeten zeggen en meende te moeten schrijven. En dan moeten ze in de gemeente van Efeze daar hun winst mee zien te doen. Maar toch is de apostel over dit onderwerp nog niet uitgesproken en uitgeschreven. Er volgt nog wat. Hij gaat het nu heel nadrukkelijk hebben over het gebed. Niet als een nieuw onderdeel van de wapenrusting Gods. Dat niet. Het is niet een 7e onderdeel. Maar als een aanduiding hoe de wapenrusting moet worden gedragen. Hoe de wapenrusting moet worden gebruikt. Die moet namelijk biddend worden gedragen en gebruikt. En ze moeten in de gemeente van Efeze niet denken dat het hebben van die wapenrusting op zich genoeg is. Hoe kostbaar hij ook is, hoe waardevol en hoe rijk de verschillende onderdelen ook zijn. Het gebruik van de wapenrusting zonder de gemeenschap met God in het gebed is een nutteloze zaak. Het gebruik van al de waarheid, het gebruik van al die dingen die de apostel genoemd heeft, los van het gebedsleven, wat levert dat op? Dat levert rechtzinnigheid op, maar een dode rechtzinnigheid. Dat levert een godsdienst op waar geen leven in zit en geen geest. En daarmee kan geen mens op de been blijven. Daar is Satan ook niet van onder de indruk te brengen. De duivel vindt het best als we rechtzinnige mensen zijn. Rechtzinnigheid is voor de duivel geen probleem. Als we maar niet beleven wat we beleiden. En waar we voor strijden desnoods. Het is hem best als een mens voor de waarheid strijdt. Het is hem prima als we de ketterijen, de dwalingen niet kunnen verdragen en daar tegenin gaan, waar we ze ook vinden en aantreffen. Als we maar niet beleven wat we met onze mond beleiden. En als we maar bij de troon der genade vandaan blijven. De duivel maakt zich geen zorgen om een christen die alleen maar christen in naam is, maar die geen binnenkamer kent en die geen gebedsleven kent. En toch zijn er zulke christenen. En toch zijn er zulke kerken ook, tenminste dat is te vrezen, waar alles klopt en waar de leer ook zuiver gehandhaafd wordt. En waar de kerkelijke machine gesmeerd verloopt. En waar allerlei activiteiten ontplooid worden. En waar van alles en nog wat gaande is. Wat te prijzen is. Maar waar het gebedsleven verdwenen is. Waar het taamt. Waar het niet meer te vinden is. En waardoor alles verder met onvruchtbaarheid geslagen is. Wordt er dan helemaal niet meer gebeden? Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk zullen we dat wel volhouden in ons privéleven en in ons openbare leven, in onze kerkdiensten enzovoort. Natuurlijk wordt er nog wel gebeden, natuurlijk spreken we nog wel allerlei woorden die we richten aan het adres van de Heere in de hemel. Maar het is zo koud geworden, het is zo afstandelijk, het is taal van de lippen. Er is geen levend contact met de Heere, met de hemel. En dan krijgen we situaties zoals we die beschreven vinden in een aantal van de brieven die we in het begin van de openbaring aan Johannes tegenkomen. De brief aan Efeze, dezelfde gemeente dus waar Paulus hier zijn brief aanricht, maar in later tijd heeft de Heere Jezus via Johannes ook een brief geschreven aan die gemeente van Efeze. En dan heeft hij in die gemeente van Efeze een hele hoop dingen waar hij ze over prijst. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwaden niet kunt dragen. Ze waren er allemaal van bewaard pand. Ze konden de kwaden niet dragen. Ze stonden datgene wat allemaal tegen het bewaren van dat pand inging, stonden zij tegen, daar konden ze niet mee overweg. En dat ge beproefd hebt, degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. En nog meer dingen heeft de Heere daar in die gemeente van Efeze te prijzen. Maar ik heb tegen u. Dat kan dus ook. Dat de Heere wel het een en ander aanprijst en dat de Heere je ook nog wel een compliment geeft. Maar dat de Heere toch ook op een gegeven ogenblik het blad omkeert en dan tegen je als gemeente zegt: ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. En dat het dus koud geworden is. Dat de warmte ontbreekt, dat het leven eruit is, dat de verborgen omgang met de Heere verdwenen is. Het kan nog erger. Als we verder bladeren in de openbaring, dan vinden we de brief aan de gemeente van Sardes. Dit zegt, dit schrijft aan de engel der gemeente die te Sardes is, dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren, ik weet uw werken. En dat gij de naam hebt dat gij leeft. Dat wel. Zo stonden ze bekend. Ze hadden de naam dat ze een levende gemeente waren. En dat zal natuurlijk best betekenen dat er van die gemeente ook wat uitging. Er waren activiteiten, er werden van allerlei dingen gedaan. Maar het was alleen maar een naam. Maar ge zijt dood. Dat zegt God, dat zegt Christus. Die door de buitenkant heen kijkt. En die nog meer ziet dan dat mensen kunnen aanschouwen. De mensen zien, oh kijk eens, dat is een gemeente, dat is een levende gemeente. Dat is een actieve gemeente, dat is een ijverige gemeente, dat is een getrouwe gemeente. En de Heer heeft gezien of er werkelijk leven was. En wat heeft hij gemist? Het echte leven, uitkomend in de verborgen omgang met God, uitkomend in het bezoeken van de binnenkamer, uitkomend in het vluchten naar de troon der genade. En toen dat ontbrak, toen zei de Heer, ja, u hebt wel de naam dat u leeft, maar u bent dood. Of iets wat daarmee te vergelijken is, leest u maar in de brief van de Laodicenzen. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. Ik heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Tevreden met zichzelf, zelfgenoegzaam, dat waren ze. Ze hadden misschien niet zozeer de naam dat ze leefden, maar ze dachten van zichzelf dat ze leefden. Ze zeiden van zichzelf, wat anderen van hen zeiden weet ik niet, maar zij zeiden van zichzelf, we zijn rijk. Ze maakten het zichzelf wijs, ze stelden zichzelf gerust en verrijkt zijn we. Maar de Heere die door dat alles heen zag en die dieper zag en die de nood echt peilde, zei: en u weet niet eens dat u arm bent. En u weet niet eens dat u blind bent. En u weet niet eens dat u jammerlijk bent. En u weet niet eens dat u naakt bent. Zulke situaties kwamen toen voor. Zulke situaties komen nog voor. Dat zegt de Heere nog van mensen. Dat zegt de Heere nog van kerken, van gemeenten. En wat baat het ons als we de naam hebben dat we leven? En wat baat het ons als wij onszelf wijs maken dat we rijk zijn? En wat baat het ons als we alleen maar rechtzinnigheid hebben? Daar is de duivel niet van onder de indruk. En heel die prachtig opgepoetste wapenrusting die we dan in onze rechtzinnigheid bewaard hebben, doet de duivel niet terugdeinzen. Waar het om gaat, en dat wil Paulus de gemeente van Efeze op het hart binden. En hoe nodig blijkt het dat hij dat doet en dat dat woord iedere keer weer opnieuw de aandacht van de gemeente krijgt. Wat Paulus de gemeente op het hart wil binden, dat is dat zij biddend tot de Heere gebruik maken van die geestelijke wapenrusting. En dat het gebedsleven, het geheim en de kracht van het leven van de kerk mag zijn en blijven. De verborgen omgang met God. Waarom is dat zo nodig? Wel, omdat de ganse schrift door, als de Heere zijn volk beschrijft en typeert en karakteriseert, de ganse schrift door, het ons duidelijk wordt dat het gebed en het gebedsleven het kenmerk bij uitstek is voor Gods kinderen. Je kunt allerlei kenmerken, kentekenen in de schrift beschreven vinden. Denk maar aan de zaligsprekingen. Maar als je de schrift doorleest, dan kom je dit toch tegen, dat de Heere zelf als het bijzonderste kenmerk van zijn volk aanwijst dat het een biddend volk is. Neem nou eens de pasbekeerde Saulus van Tarsus. Hij is tot stilstand gebracht toen hij op zijn dolle weg naar Damascus was. Tot stilstand gebracht door de almacht van de Heer. Neergeveld. En toen als een blinde naar Damascus geleid. En daar zit hij in een huis in de straat genaamd terechte. En dan wil de Heer verder met hem handelen. En de Heere doet dat altijd door middel van zijn dienstknecht. Ook nu stuurt de Heere daar een discipel naartoe. Een van zijn dienstknechten in Damascus, Ananias. En wat zegt de Heere tot Ananias als hij het over Paulus heeft? Hoe typeert de Heere Paulus of Saulus van Tarsus? Beschrijft de Heere dan uitvoerig wat er gebeurd is met hem op de weg naar Damascus? Vertelt de Heere aan Ananias dat Paulus daar in dat huis in Damascus diep in de schuld gekomen is en diep onder het recht van God door moet? Nee, wat de Heere tot Ananias over Paulus zegt, dat is voor God het beslissende. En dat moet voor Ananias ook het beslissende zijn. Want zie, hij bidt. Hij bidt. En daarin is terstond al iets te zien van het werk van de Heilige Geest. Hoe komt het dat Paulus is gaan bidden? Dat hij toen is gaan bidden. U zegt, maar Paulus heeft toch in zijn leven wel vaker gebeden? Ja, dat geloof ik ook. Op een Farizeese manier. En dan zal die misschien wel geleken hebben op die fariseer van wie we in de gelijkenis lazen. Die naar de tempel ging en die daar stond, vooraan in de tempel, goed zichtbaar voor iedereen. En hij had vrijmoedigheid genoeg om ook dicht naar het heiligdom toe te lopen. Hij durfde wel in de nabijheid van de Heere te komen, want hij had zoveel te danken dat God hem ervoor bewaard had dat hij geen rover en geen overspeler was of ook maar als een tollenaar. En hij kan zijn deugden opnoemen en hij kan zichzelf prijzen. Zo ongeveer denk ik ervoor bewaard had dat hij geen rover en geen overspeler was of ook maar als een tollenaar. En hij kan zijn deugden opnoemen en hij kan zichzelf prijzen. Zo ongeveer denk ik me het gebedsleven van Paulus in. Of misschien wel zoals we van die fariseeën lezen die de Heer Jezus beschrijft, dat ze op de hoeken van de straten staan en vooraan in de synagogen bidden en dat ze lange gebeden doen en dat ze dat alleen maar doen om van de mensen gezien en geprezen te worden. Zo zou Saulus van Tarsus zo ook geweest zijn, bekend onder het volk, en dat de mensen tegen hem zeiden en over hem zeiden, want zie, hij bidt. En als ze een kwartier later langs diezelfde straat teruglopen naar huis, als ze hun boodschappen gedaan hebben, dan staat Saulus daar nog op de hoek van de straat. En dan zeggen ze, wat een vrome man, kijk eens, hij bidt nog altijd. En toen heeft de Heer het niet van hem gezegd. Want dat is in Gods ogen geen bid, dat is een gebed opzeggen, meer niet. Maar als hij door Gods geest op de school van het gebed gebracht wordt, al is hij er nog maar een paar dagen, dan typeert de Heere dat stamelen en dat kreunen. En wat zal Saulus in de ontdekking van zijn zonde en onder het gewicht van zijn schuld anders gedaan hebben dan gekreund en gezucht en gesteund, zoals die tollenaar deed. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar dan noemt de Heere dat toch bidden. En ik zei, en daarin ziet, is tegelijkertijd het werk van Gods geest zichtbaar. Want wat doet de Heilige Geest in het leven van iemand die door genade wedergeboren is? Hij gaat terstond beginnen zo iemand naar het beeld van Christus te vernieuwen en te herscheppen. En wat hoort er bij het beeld van Christus? Wat is een van de trekken van het leven van de Heer Jezus op aarde geweest? Precies dit. Hij was een bidder. De Heer Jezus was een bidder. En de evangelisten hebben daar heel wat van verteld in hun evangelie. Toen de Heer Jezus gedoopt werd, Lucas schrijft het. Toen de Heer Jezus gedoopt werd uit de Jordaan en uit het water opkwam, bad hij. En als antwoord op zijn bidden gaat de hemel open. Komt de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif. Spreekt de Vader, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen. Maar het was op het gebed van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zijn discipelen gaat uitkiezen, brengt hij eerst de nacht door in het gebed. Als de Heer Jezus op een gegeven ogenblik een hele drukke dag gehad heeft, een drukke Sabbat in Capernaum, waar hij een boze geest heeft uitgeworpen, waar hij de schoonmoeder van Petrus genezen heeft, en waar hij s'avonds allerlei zieken en allerlei mensen met wat voor kwaal ook die naar hem gebracht werden, genezen heeft, dan gaat de Heer Jezus niet lang uitslapen de volgende morgen om weer verfrist te zijn en zijn lichaam voldoende nachtrust te geven. Maar hij weet 's morgens, voordat het begint te lichten, dat er een nieuwe taak hem wacht. En terwijl zijn discipelen slapen, staat hij op en verlaat het huis en gaat naar een eenzame plaats om in de eenzaamheid zijn hart, zijn ziel voor God uit te storten en gemeenschap met de Heere te zoeken om kracht te ontvangen voor zijn werk. O, zo vaak lees je het in de evangelie dat de Heere Jezus inderdaad een bidder was. Soms was hij een hele nacht alleen, ergens op een heuvel, op een bergtop, om daar met God alleen te zijn. En wat denkt u? En dan komt dat bidden van de borg ook tot zijn hoogtepunt. Dan worden de worstelingen intenser als hij Gethsemane ingaat. Wat zoekt hij in Gethsemane? Waarom gaat hij naar de binnenkamer van de Olijvenhof? Dat is de plaats waar hij al meer heen gegaan is met zijn discipelen. Niet om daar zomaar eens een poosje te zitten, maar om daar zijn Vader te zoeken en in het gebed het aangezicht van zijn God te smeken. En dat is het typerende van de Heer Jezus. En daarnaar maakt de Heilige Geest Paulus en allen in wie hij gaat werken gelijkvormig. Trouwens, dat heeft de Heere Jezus zijn discipelen ook wel voorgehouden. Want bij alles wat hij als voorbeeld heeft nagelaten, heeft hij in zijn onderwijs iedere keer ook nog weer eens even een streep gezet onder de noodzaak en de plicht van het aanhoudend gebed. Hij heeft een gelijkenis verteld, we lazen het in het 18e hoofdstuk van Lucas, met de bedoeling dat de discipelen zouden weten dat men altijd moet bidden en niet vertragen. En daarom, als het gaat om het christenleven en de merktekenen daarvan, daarom kun je zeggen op grond van Gods woord, het gebedsleven is het merkteken. Ontbreekt dat, dan kun je de naam hebben dat je leeft, maar God oordeelt daar anders over. Ontbreekt dat, dan kun je rechtzinnig zijn en strijden voor de waarheid, maar de Heere zegt, ik heb tegen u. Ik heb dit tegen u. Biddeloze christenen zijn geen christenen. En wat is nou de conclusie die u voor uzelf moet trekken? Met andere woorden, welke plaats neemt het gebed in uw leven in? Nou, vandaar dat Paulus er behoefte aan heeft om dat nog eens tegen de gemeente van Efeze te zeggen. Vanuit zijn eigen ondervinding weet hij hoe nodig het is. De Heere heeft hem aanstonds een bidder gemaakt en dat kon hij in zijn leven niet meer missen. Dat is voor hem de ademtocht van de ziel geweest. En vandaar dat hij het de gemeente van Efeze voorhoudt, dat ze met alle bidding en smeking te allen tijd zullen bidden in de geest en tot hetzelfde zullen waken met alle gedurigheid en smeking. En als je dan die woorden in vers 18 leest, dan zou je zeggen dat Paulus zichzelf een paar keer herhaalt. Dat hij in herhaling valt dus. We moeten biddende zijn, zegt hij. En dan zegt hij erbij, met alle bidding en smeking. Ja, dat ligt toch voor de hand. Als je biddende bent, dan ben je biddende met alle bidding en smeking. Toch is het niet overbodig wat de apostel hier zegt. Hij bedoelt duidelijk te maken hoe ons bidden dient te zijn. Van Elia lezen we dat hij een gebed bad. U zegt, dat is vanzelfsprekend. Als iemand bidt, dan bidt hij een gebed. Nee, toch kennelijk niet altijd. Je kunt bidden zonder dat je een gebed bidt. Je kunt bidden wat je dan als mensen bidden noemt. Maar dat is voor God nog niet bidden. Bidden naar Gods maatstaven is als we echt een gebed bidden. Met alle bidding en smeking biddende zijn. Hoe is dat dan? Nou, denk eens even aan dat woordje alle bidding en smeking. De Heere heeft zijn volk op allerlei manieren een mogelijkheid gegeven om te bidden. En je kunt langs allerlei wegen en op allerlei wijzen naar de troon der genade vluchten. We kunnen in stilte bidden. En dat is dan heel persoonlijk. Als we ons afzonderen, als we alleen zijn, als we de eenzaamheid opzoeken. Het zij dat een persoonlijke nood ons drijft. Het zij dat we allerlei dingen met de Heere begeren te bespreken. Maar zo kan een mens ook heel persoonlijk en in stilte bidden. Maar er zijn ook gebeden die in het openbaar plaatsvinden. Gebeden die in het huisgezin plaatsvinden, aan tafel. Gebeden die plaatsvinden in een kerkdienst, in het openbaar, waar één voorgaat. Maar ook mee namens anderen tot de Heere spreekt. En dat gebeurt op school, dat gebeurt op zondagschool, dat gebeurt op vergaderingen. Als we mede namens anderen het aangezicht van de Heere zoeken. Er zijn mogelijkheden om hoorbaar te bidden. Er zijn mogelijkheden om onhoorbaar voor anderen te bidden. Met alle bidding, dat kan ook wezen dat we bidden op bepaalde vaste gebedstijden. Dat is een goede gewoonte. Om er vaste gebedstijden op na te houden. We lezen dat bijvoorbeeld bij Daniel. Die toch echt een druk bestaan had. Maar te midden van al de zaken die zijn aandacht vroegen, drie keer per dag de tijd vond, de tijd nam. En dat stond bovenaan. Dat was allereerst waar te nemen. En al het andere moest daar even voor wachten en blijven liggen. Maar drie keer per dag vond hij tijd om zich af te zonderen. En voor zijn open vensters te knielen en God te zoeken. Zo hoop ik zijn er ook in ons leven vaste tijden waarin we de Heere nodig hebben. En dat niet alleen bij de bepaalde gelegenheden zoals de maaltijden die we als gezin samen gebruiken. Maar daarnaast toch ook voor ons heel persoonlijk. Maar behalve die vaste tijden mag een mens, godezijdank, ook onder allerlei omstandigheden bidden. En ik denk dat de apostel dat ook bedoelt als hij het heeft over alle bidding en smeking. Het mag ook onder het werk door, zonder dat je nou je knieën er speciaal voor buigt. En zonder zelfs dat je je ogen ervoor sluit en je handen ervoor vouwt. Zomaar een verzuchting, als je aan de aanrecht staat. Of als je achter het stuur in je auto zit. Of als je bij iemand aanbelt. Of als je boven de wieg van je baby staat. Nehemia, een schenker van koning Ahasveros. En we lezen van Nehemia dat toen hij de wijn inschonk nadat hij die tijding van zijn broer gekregen had, dat Jeruzalem zo'n puinhoop en zo'n wanorde was en dat het volk daar in een staat van verwarring verkeerde. Een tijding die hem ontzette, die hem ontroerde, die hem met zorg vervulde en hij wist niet hoe en wat te doen. En terwijl hij bezig was met zijn werk, terwijl hij de wijn, de beker met wijn aan de koning aanbiedt, bad hij tot God. Vroeger noemde men dat het uitschietende gebed. Het gebed dat er zomaar in één keer uitkomt als een zucht naar de hemel. Als een noodkreet, als een smeking, zo in een ogenblik. O Heere, help toch. O Heere, gedenk toch. Ja, met alle bidding. En soms is het dan niet eens een gebed. Soms is het alleen maar een zucht. Omdat je de woorden niet vinden kunt. Of omdat de nood zo knijpt. Soms is het alleen maar een kreun. Soms is het alleen maar een noodkreet. Zoals Petrus, Heere, behoud mij, ik verga. Maar dan nog weet de Heere wat de zijnen bedoelen. Voor hem is het belangrijkste dat hij lezen kan in het hart. Niet zozeer wat de lippen zeggen en hoe de mond het allemaal formuleert. Want dat kan ook nog wel eens in nood en in benauwdheid krom en ik weet niet wat allemaal zijn. Dat kan een taal zijn die je niet eens normaal onder woorden kunt brengen. Maar als de Heere het maar ziet als iets wat uit het hart opwelt. Dat legt bij hem gewicht in de schaal. En dan voegt de apostel daaraan toe met alle bidding en smeking. Smeken is een bepaalde vorm van bidden. Smeken, dat is een bepaald soort bidden. Dat is het indienen van een verzoek. Een request. En dat ook nog met grote aandrang. Daar zit nood achter. Nood van ons eigen leven. Nood van het leven van een ander. Een nood in ieder geval die ons op het hart gebonden is. En we kunnen niet anders dan ermee tot de Heere vluchten. We kunnen niet anders dan uit de benauwdheid tot God roepen. En met aandrang smeken hij, haast u tot mijn hulp en red. En zo is er inderdaad in het gebedsleven onderscheid. Maar alle gebeden, openbaar of in het verborgene, hoorbaar of onhoorbaar, op bepaalde tijden of zomaar tussen de bedrijven door. Al deze gebeden, als het echte gebeden zijn, hebben dit gemeenschappelijke, dat de mens daarin beleeft, dat hij niet buiten God kan. Hebben dit gemeenschappelijk, dat er een besef in spreekt van afhankelijkheid, van het toevlucht nemen tot de Heere, omdat hij als enige ons helpen kan. En als hij niet helpt, dan is er geen hulp. Maar hoe is het mogelijk dat mensen zo kunnen bidden?
Wel, dat is in de eerste plaats mogelijk omdat de Heere daar zelf de aansporing toe geeft. Kijk eens, als de Heere dat nooit gezegd had in zijn woord, zoekt dagelijks mijn aangezicht. Als de Heere dat nooit gezegd had, dat er een troon in de hemel staat die door hem de genadetroon genoemd wordt. Als de Heere nooit gezegd had dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan tot die genadetroon, dan zou geen mens kunnen gaan. Als je van Gods wegen geen toestemming hebt om te bidden, dan kun je toch niet bidden. Dan zou een mens toch niet durven bidden. Wie zou zijn stem dan durven gebruiken om tot die heilige God te spreken? Wie zou zijn onreine lippen en zijn verdorven tong durven gebruiken om tot deze God te spreken, als je recht inleeft wie je zelf bent en wie hij is? Al is het maar op een afstand, al is het maar voor een duizendste deel, dan zou ons de moed toch benomen worden en dan zouden we toch bezwijken als we alleen al denken aan het spreken tot hem. Dan zegt Jesaja: wee mij, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar hier ligt het eerste wonder. God heeft tot zulke mensen die inderdaad onreine lippen hebben en die onwaardigen zijn en die verdorven zijn, God heeft tot zulke mensen gezegd: zoekt mijn aangezicht. En dat zegt hij in zijn woord, maar dat zegt hij ook zodanig dat het weerklank vindt in de ziel, in het hart. En daarom zegt David in de psalm die we gezongen hebben: mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Wie zegt dat nu? Davids hart. Maar niet allereerst Davids hart. God zegt het. Zoekt mijn aangezicht. En toen God dat zei in Davids hart, zei David: Heer, en u zegt mijn hart het u na. En dan gaat hij en dan smeekt hij en dan bidt hij: weer het aangezicht van uw knecht niet af in toorn. Heere, geef mij nu ook gehoor. En dan mag een mens zo toch, al is hij een zondaar, al is hij een onwaardige, zijn hart voor de Heere gaan uitstorten. De geest brengt hem daartoe. En dan ben je bij het diepste geheim van het waarachtige gebedsleven. Paulus duidt dat in onze tekst aan met de woorden: in den geest. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest. Want nu gaat het natuurlijk om de vraag: wat is ons bidden en wanneer is het echt bidden? Wanneer is ons bidden nou echt? Is dat het resultaat van ons werk? Of ben je echt aan het bidden als je in een gemoedsgesteldheid bent gebracht, waardoor het bidden gemakkelijk gaat? Nee, het ware bidden, dat is gelegen in het feit, in de vraag of het in de geest is. In de geest. Hoe verstaan we dat dan? Paulus heeft het daar meer over in zijn brief. In vers 2, hoofdstuk 2, heeft hij het gehad over dat we toegang hebben door één geest tot de Vader. Door de Heilige Geest wordt aan de zondaar toegang verleend tot de Vader. In Romeinen 8 heeft hij het over het bidden van de geest met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat is dat in de geest bidden? Is dat, zoals sommigen zeggen, in tongentaal spreken? Als je het zo uitlegt, verdraai je de schrift. Wat betekent het dan? Nou, laten we eens nagaan. Wat moeten we nou zeggen van ons eigen bidden? Wat kunnen we zelf? Hoe ver kunnen we komen? Gaat u eens naar in uw eigen leven. Hoe ver kunt u, als u uw knieën buigt, uw ogen sluit, als u u concentreert op het bidden, hoe ver kunt u komen? Nou, we kunnen woorden spreken. Ja. We kunnen onze gedachten richten op bepaalde noden in ons leven. Geestelijke noden, stoffelijke noden, noden van onszelf, noden van een ander. En dan kunnen we die gedachten omtrent bepaalde noden en behoeften in zinnen omzetten en die zinnen voor de Heere uitspreken. Dat kunnen we. Althans, ik moet daar nog weer bij zeggen dat dat ook nog niet eens altijd gaat. Je kan ook nog zo verward en zo van streek zijn dat je niet eens je gedachten kunt ordenen. Dat kan ook nog. Maar laten we aannemen, de geest is rustig en we kunnen onze gedachten ordenen en we kunnen van die gedachten zinnen maken en dat zo voor de Heere uitspreken. We kunnen daarbij ook nog een eerbiedige houding aannemen, het zij dat we zittend bidden, onze ogen gesloten, onze handen gevouwen. Het zij dat we knielend bidden, dat we op de knieën gaan en dat we ons buigen voor de Heere, een eerbiedige gebedshouding, dat kunnen we allemaal dan zelf nog. Maar dan hebben we nog niet gebeden. Dan kunnen we wel een gebed opzeggen. Maar dat kan allemaal nog zo formeel zijn. Dat gaat allemaal nog buiten ons hart om. Leg daar nu zelf ook uw hart eens in. Leg daar nu zelf ook uw hart eens in. Gaat dat? Dan kunnen de mensen zeggen, als het om openbare gebeden gaat, oh, die man heeft zulke gebedsgaven. Maar van jezelf moet je ontdekken dat het zo weinig betekenis en waarde heeft. Waardoor komt dat? Omdat hoe goed de vorm ook is, en hoe goed we onze woorden ook weten te kiezen, en hoe eerbiedig we ook de gebedshouding aannemen, dat allemaal nog buiten de geest om kan gaan. Dus hoe ver kunnen wij komen? Ja, wat het buitenkant, wat de vorm, wat het uiterlijk betreft, kunnen we een aardig eindje komen. Maar God zoekt naar waarheid in het binnenste. En nu het bidden zoals Paulus het bedoelt, in de geest. Dat gaat verder. Dat blijft ook niet hangen in de kamer. Dat is maar niet een herhaling van woorden en een opsomming van zaken, maar dat gaat daar ver bovenuit. Bidden in de geest, dat is een bidden in de ruimte. In de ruimte waarin de Heilige Geest je dan stelt. Dat is bidden in een vrijheid, met een vrijmoedigheid. Dat is echt het hart uitstorten. Dat is vluchten, dat is steunen, dat is hopen. En als we zo bidden, dan komt er orde in het bidden. Dan wordt er kracht verleend aan het bidden. En dan is er niet zo wonderlijk als de ervaring dat we zo mogen bidden tot God. Misschien hadden we het heel benauwd toen we zochten naar woorden en geen woorden konden vinden. En misschien voelden we ons eerst diep en diep ongelukkig bij de ontdekking voor het eerst of bij vernieuwing dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En dat we arme dwazen zijn die niet weten hoe dat we bidden moeten. Misschien stonden we inderdaad met lege handen en misschien moesten we het ondervinden dat we zo biddeloos en zo dor en zo doods en zo kil zijn. Dat we nog geen goede gedachten kunnen voortbrengen en dat we onze nood niet kunnen peilen, laat staan dat we onze nood voor God kunnen uitzeggen. Maar toen kwam de geest. En die ordende onze gedachten en die opende de mond. En die paarde het hart eraan. En die liet het hart meespreken. En die geest gaf vrijmoedigheid. En die geest gaf toegang. En die geest deed ons naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. En die geest gaf te vertrouwen dat er in de hemel geluisterd wordt. En dat ons gebed niet terugkeert in onze boezem. En die geest tilde ons uit boven ons van nature biddeloze bestaan. En die geest lichtte ons op en je kunt er geen woorden voor vinden om te verklaren wat dat voor een ervaring is. Die geest licht je op en brengt je tot aan de troon der genade. En dan draagt dat vrucht, dan heeft dat zijn uitwerking, dan heeft dat weerslag, dan brengt dat wat teweeg. Wat gaat het dan makkelijk? Als je het zo voor God allemaal kunt uitzeggen. En wat is er dan een vertrouwen? En wat is er dan een rust in de ziel? Als je zo door de geest vrijmoedig gemaakt wordt. Om het niet alleen te zeggen tot de Heere, maar ook je hand nog te leggen op zijn beloften. En de Heere te wijzen op zijn eigen woord. Zoiets heeft de dichter van Psalm 138 ervaren. Waarvan hij getuigenis aflegt als hij zegt. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dan lag hij op zijn knieën een worstelaar aan de troon der genade. Hij zei zijn nood voor de Heere uit. De nood van zijn eigen leven. De nood van zijn volk. Het doet er nu even niet toe. Maar hij zocht de Heere in zijn gebeden. Hij vluchtte tot de troon der genade. En toen kwam de Heere over. Toen sprak de geest. Toen leidde de geest. Toen werkte de geest. En er kwam in dat gefolterde hart. In dat benauwde, die benauwde geest. Kwam kracht. Gij hebt mij versterkt. Met kracht in mijn ziel. Bidden in de geest. Wie dat in zijn leven eens heeft mogen beoefenen en beleven. Die verlangt naar de tijden dat de Heere dat opnieuw zal willen geven. Als het ontbreekt dan kan een mens zuchten nog wie het ik derwaarts weer geleid. En dan kan hij hopen en vragen, Heere, geef uw geest, toch leer mij bidden. Dan is er een hunkering en een verlangen om zo weer eens contact te hebben en gemeenschap te oefenen met de God. Met God in de hemel door zijn geest. En dat is het ideaal dat de apostel zelf najaagt. En hij zal hier ook wel van moeten zeggen, niet dat ik het al reden gegrepen heb. Of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Of ik dat meer en meer beleven mocht. Om met alle bidding en smeking te allen tijden te bidden in de geest. En hij zegt het de gemeente van Efeze, dat is het ideaal. Zoek dat, sta daarnaar. En gebruik zo de geestelijke wapenrusting. En laat die geest en de werking van die Heilige Geest u dierbaar zijn. Dierbaar boven alles. En rust niet voordat u het weer ervaren mag. De geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan nog één ding. De apostel zegt hierbij, wakende met alle gedurigheid. Dat moet nou ook maar niet zo af en toe gebeuren, zegt Paulus. Dat is nou niet iets voor nu en dan, om dan in die tussenliggende periode het weer te vergeten en te verzaken. Nee, de apostel roept op om daarin gedurig te waken. Met alle gedurigheid, zegt hij. Met alle volharding. Ach, wij zijn geneigd om te verslappen. Laat niemand dat nou maar weer spreken, want we zijn allemaal slappelingen. We zijn allemaal mensen die de handen vaak weer in de schoot leggen en ons laten meedrijven op de stroom. Stroomafwaarts natuurlijk. Maar een mens die niet waakt, die verslapt inderdaad. Die ziet de gevaren niet. Als we constante gevaren zagen waardoor we omringd zijn, van buiten en van binnen. Als we constant zagen wat onze noden zijn en hoe groot en veel zijn die noden. Noden voor het lichaam, als we denken aan gezondheid en noemt u verder maar op, maar ook de noden van de ziel. Om met God vrede te hebben, om vergeving van zonde te hebben, om bewaard te mogen worden voor de boze. Om verlost te mogen worden uit zijn macht, om tot eer des Heren te leven, om in de vreze van zijn naam te mogen wandelen. En dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen om ons heen. Wat is er dan veel nood en wat is er dan veel te bidden? Maar als wij niet waken, dan zien we die gevaren niet meer. En dan zien we die noden niet meer. En op de duur hebben we niets meer om te bidden. En dan vergeten we het gebedsleven. Het komt voor in het leven van Gods kinderen. Dat zij tijden gekend hebben van een aangebonden leven. En van een hartelijk omgaan met de Heere. En dat de binnenkamer geregeld bezocht werd. En dat de knieën gebogen werden. Maar dat het later zo verzwakt en zo ineenzakt en zo verschrompelt. Dat het lijkt alsof er helemaal geen gebedsleven meer is. En krijg je van die biddeloze mensen. Maar Paulus zegt, zo hoort het toch niet. Zo moet het toch niet. Waak toch. Met alle gedurigheid. Blijf toch waken aan de poort des hemels. En vertoef toch vaak aan de troon der genade. Gemeente, hoe staat het met het gebedsleven? Onderzoek dat nou eens. Onderzoek dat nou eens. En moeten we dan allemaal het hoofd buigen en met schaamte beleiden, heren. Als het alleen al dit terrein in ons leven is. Wat staan we dan schuldig en wat komen we veel te kort. En als dat dan het kenmerk zou moeten zijn van het waarachtige christenleven. Ben ik dan wel een christen? Als ik zo vaak de Heere aan zijn plaats kan laten en zo vaak de troon der genade onbezocht kan laten en zo vaak mijn noden en behoeften niet voor de Heere neerleg en zo vaak, ach, zegt de Heere nu van u wat hij tegen Ananias van Paulus zei, want zie, hij bidt, want zie, zij bidt. Kan met eerbied gezegd God dat wel eens tegen zijn engelen zeggen, als hij naar u wijst. Kan God met eerbied gezegd tegen zijn engelen wel eens zeggen, kijk eens daar, op dat en dat adres in Driebergen, of in Doorn, of in Maarn, of in Woudenberg. Want zie, hij bidt. En dan echt bidden. En dan echt vluchten tot de troon der genade. En dan echt smekeling zijn aan het hof des hemels. En dan echt tot de Heere vluchten. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En dan echt dat hart uitstorten. Of weet u niet wat bidden is? Ja, u hebt het als kind geleerd. Waarschijnlijk allemaal wel. Althans verreweg de meeste. Heere, zegen deze spijs en drank. Amen. Ja, en zo nog meer van die kindergebeden. En dat is goed. Dat je het in je jeugd al leert en dat je het in je jeugd eerbiedig leert. Dat je je jeugd ook leert dat je tot God moet gaan met al de noden. Maar als het alleen maar bij het bidden van zulke formuliergebeden blijft. Als het alleen maar blijft bij het spreken van wat woorden. Dan heeft het voor God niet zoveel waarde. En dan heeft het voor uw eigen ziel ook niet zoveel waarde. Bid u. En dan begrijpt u, hoop ik, wat ik bedoel. En als u dan moet zeggen, nee, zo bidden, dat ken ik niet. Dat weet ik niet wat dat is. Bidden vanuit de nood, bidden, roepen tot God. Bidden vanuit de drang van mijn hart. Dat de Heere me zal willen gedenken en dat de Heere zich over mij zal ontfermen. Ach, laat het dan eens anders worden. U kunt het zelf niet veranderen. Nee, dat niet. Maar God kan het bij u veranderen. Zoals hij het bij Paulus veranderde. Bid dan tot de Heere. Ja, u zegt, maar ik kan niet bidden. Oh, maar de Heere zegt, ook tot mensen die niet bidden kunnen, zeg dat dan ook maar tegen mij. Zeg het dan maar, Heere, ik kan niet bidden. Zeg het dan maar, Heere, leer me bidden. Vraag het. Vraag het aan God. Dat u met al uw biddeloze leven en met al uw zorgeloze bestaan een verloren mens bent. Laat dat tot u doordringen. En smeek God dat hij dat eens anders wil maken. Dat hij u uw nood eens op het hart wil binden. En dat hij u eens wil laten zien dat het zo niet kan. En dat u zo verloren bent en dus verloren gaat. Maar vraag hem. Smeek hem. Zoek zijn aangezicht gedurig. En laat in ons leven toch dat bidden mogen komen op het niveau waar de Heere door zijn Heilige Geest brengen wil. Heb er toch geen vrede mee als u afgedwaald bent. Heb er toch geen vrede mee, kind van God, als u biddeloos bent. Leg u niet bij dat verdrietige feit neer. Maar versta toch die aansporing van de apostel. Als hij het heeft gehad over die geestelijke wapenrusting en die vijanden die ons bedreigen en die gevaren waar we door omringd zijn. Dan zegt hij, neem het schild, neem het zwaard, neem de schoenen, neem de gordel. Maar doe het biddende, te allen tijden smekende in de geest en waakt in hetzelfde met alle gedurigheid. Heere, leer ons bidden. Gij bad op een berg alleen.
Maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Dat is de ervaring. Je kunt de hoogste berg beklimmen, je kunt de binnenkamer betreden, maar wie gaat er mee? De boze. Wat gaat er mee? De wereld. Wat gaat er nog meer mee? Je boze, verstokte hart. Wat gaat er nog meer mee? Je ongeloof, je biddeloosheid. En genoeg om je te verlammen. Ook als je je knieën buigt en je ogen opslaat naar het hemelhof. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Maar dan is daar de geest. En hij wordt niet zonder reden genoemd de geest der genade en der gebeden. En in het hart van een arme dwaas die niet weet hoe hij bidden moet, gaat die geest het gebed leggen. En al weet je dan niet hoe je bidden moet, je zegt het toch tot hem: u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Amen. Psalm 119, het vijfde vers.
Voordat we van hier gaan, nog eenmaal tot u komen. Om uw naam met dankzegging te erkennen. Om u te erkennen, Heere, voor alles wat u ons ook op deze dag nog weer gaf. Uw woord, de verkondiging daarvan, de aansporingen daaruit, de vermaningen, en door de vermaningen wordt de genade meegedeeld, zo belijden wij. Heere, voor al de arbeid van uw liefde aan ons verricht, zeggen wij uw grote naam ootmoedig dank. Laat het nu niet vruchteloos zijn. Laat het uw vrucht mogen dragen, voor het eerst of opnieuw. Wilt gij uw woord ons meegeven? Wilt u het in onze harten herhalen, in onze zielen bewaren? En geef dat we het in de praktijk, in de beoefening mogen kennen. Dat uw woord inderdaad een kracht zou mogen zijn tot zaligheid. Voor het eerst of opnieuw. Heren, en dan met name met het oog op wat we vanavond uit uw woord hoorden. Over het gebedsleven. Over het bidden met alle gedurigheid. Over het bidden in de geest. Ach Heren, leer ons dat geheim. En als we het kennen mogen, oh, we weten dat we het zelf niet kunnen maken. dat we afhankelijk zijn, ook in het gebedsleven, maar schenk het dan opnieuw te beleven. En oefen uw volk in deze dingen, om zo in de omgang met u hun levenskracht te vinden. En zo vertroost en gesterkt door het zien van uw aangezicht, verder te kunnen, ook in de strijd tegen de zonde, gekleed met de geestelijke wapenrusting. En als wij biddeloze mensen zijn, we kunnen misschien de naam hebben dat we leven, we kunnen misschien veel meer namen hebben. Maar Heere, als het bidden ontbreekt en als het wezenlijke eraan mankeert, wat heeft het dan voor waarde? Wij bidden u, o God, leer ons bidden. Leer ons bidden door uw geest. Dan maak gij mensen die het niet kunnen toch nog tot smekelingen aan uw troon. En mensen die misschien tevreden zijn met het opzeggen van gebeden en met het formuleren van wat woorden, zoals Paulus dat in zijn eertijds ook gedaan heeft. En die misschien nog wel de naam hebben bij anderen ook, dat ze het zo mooi en zo goed kunnen zeggen, maar die geen waarheid in het binnenste kennen. Heren, maak ze nog eens tot mensen die net als Saulus daar in Damascus het voor het eerst in hun leven dan, hoe stamelend en gebrekkig misschien ook, mogen beoefenen, zodat u daarvan kunt zeggen, want zie, hij bidt. Schenk uw zegen, Heere, bij uw woord. Wees met ons, ook als wij de nieuwe week ingaan. Een week waarin we de jaarwisseling hopen mee te maken. Breng ons ook weer samen ter gelegenheid van de afsluiting van het oude jaar. En wilt u met ons meekomen, Heere, en uw woord nog onder ons rijkelijk bedienen. Schenk het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het tweede vers. 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord. In vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.